Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zou, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 84 en daarvan het vijfde vers. O God, die ons ten schilde zijt en ons voor alle ramp bevrijdt, aanschouw toch uw gezalfde koning. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 84. Luisteren we deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. In antwoord erop willen we zingen van Psalm 119, het 88ste vers. Gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond uw trouwe hulp, stier mij in rechte sporen. En vervolgens wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, en daarvan het 10e hoofdstuk, de versen 22 tot en met 39. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Johannes 10, vers 22 tot en met 39, nadat we geluisterd hebben naar Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 119, het 88ste vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os en nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Dus genoemd te lezen Johannes 10, de verzen 22 tot en met 39. En het was het feest der vernieuwing des tempels te Jeruzalem, en het was winter. En Jezus wandelde in de tempel in het voorhof van Salomo. De Joden dan omringden hem en zeiden tot hem: hoe lang houdt gij onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: ik heb het u gezegd en gij gelooft het niet. De werken die ik doe in de naam mijns vaders, die getuigen van mij. Maar gij lieden gelooft niet, want gij zijt niet van mijn schapen, gelijk ik u gezegd heb. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelve, en zij volgen mij. En ik geef u het eeuwige leven, en ze zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelven uit mijn hand rukken. Mijn Vader, die ze mij gegeven heeft, is meerder dan allen, en niemand kan ze rukken uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. De Joden namen dan wederom stenen op om hem te stenigen. En Jezus antwoordde hun: ik heb u vele treffelijke werken getoond van mijn Vader. Om welk werk van die stenigt gij mij? En de Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering. En omdat gij een mens zijnde uzelve God maakt. En Jezus antwoordde hun: is er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, gij zijt goden? Indien de wet die goden genaamd heeft, tot welke het woord Gods geschied is, en de schrift kan niet gebroken worden. Zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon. Indien ik niet doe de werken mijns vaders, zo geloof mij niet. Maar indien ik ze doe, en zo gij mij niet gelooft, zo geloof de werken, opdat ge moogt bekennen en geloven dat de Vader in mij is en ik in hem. Zij zochten dan wederom hem te grijpen, maar hij ontging uit hun hand. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij stilstaan deze morgen bij de woorden die u vindt in Johannes 10, vers 27. Johannes 10, vers 27, daar luidt Gods woord en onze tekst: mijn schapen horen mijn stem, en ik ken dezelve, en zij volgen mij. Tot zover. In de voorbeden willen we denken aan onze broeder van Leeuwen, over wiens gezondheid grote zorg is. In de achterliggende week is bij hem prostaatkanker geconstateerd. En deze week zal hij nog verder onderzoek moeten ondergaan. We willen hem en zijn vrouw en kinderen aan de Heere opdragen. Voorbeden doen we ook voor zuster Huize de Haan, die een buikoperatie onderging en nog in het Vlietland ziekenhuis verblijft. Voorbeden doen we voor zuster Goudriaan Peters, die eveneens een operatie onderging en nog in het havenziekenhuis is. We denken aan Marianne Voorthuizen, die weer mocht thuiskomen uit het ziekenhuis, maar wel nog verder moet herstellen. Rauw kwam erbij zuster Theree Horst-Bouwman, van wie de oudste zuster is overleden. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in gebed. Heere, wanneer wij deze morgen voor uw aangezicht zoeken te naderen in het gebed, wilt u ons dan vervullen met eerbied? En wilt u geven dat we mogen beseffen dat we naderen tot een heilig God, als onheilige en zondige mensenkinderen in onszelf, en dat wij in onszelf nooit kunnen naderen tot u, dan alleen wanneer u ons aanziet in het bloed van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En mogen we u bidden, Heere, zou u ons heel persoonlijk, maar ook als gemeente van Rotterdam-Kralingen en als dienaar van die gemeente, zo willen aanzien en zo willen horen. Dan hebben wij u deze morgen in alle dingen nodig, Heere. We hebben u nodig om te kunnen bidden. We hebben u nodig om de psalmen te kunnen zingen. We hebben u nodig om uw woord te kunnen beluisteren en te kunnen uitdragen. Schenkt u ons wat we nodig hebben en wat we tegelijkertijd niet verdienen. Want Heere, wanneer u ons door uw genade een blik naar binnen gaf en we iets hebben leren kennen van ons bestaan voor u en van wat er leeft in ons hart, dan hebben we ons ook deze morgen voor u te verootmoedigen en ons voor u weg te schamen. Heere, treed niet met ons in het gericht, want wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Dat is toch het gebed dat de dichter in uw woord ook na ontvangen genade bidden moest. En laten we deze morgen niet alleen met woorden, maar kon het zijn met ons hele hart, daarmee mogen instemmen. Heere, geeft u ons vanmorgen wat nodig is en we hebben u iets daarvan gevraagd, maar boven alles zou u krachtig willen werken met uw geest deze morgen in de harten van jongeren, van kinderen, van ouderen, van diegenen die al heel dicht bij het sterven gekomen zijn. En u weet wie het zijn, Heere. O, houdt u ons stil op de levensweg wanneer we nog onbekeerd voortleven. En wilt u geven dat degenen die met allerlei worstelingen en bange strijd naar de kerk gekomen zijn, ook mogen ondervinden onder de prediking van uw woord, dat u leeft. En dat u nog spreken wilt. We bidden van u of degenen die u kennen en vrezen, onderwijs mogen ontvangen naar dat ze nodig hebben. U kent ook hun toestand op deze zondag. U weet of het wellicht donker is, of het dor en ingezonken is. Heere, laat ons onszelf mogen onderzoeken hoe dat komt. En geeft u dat we door genade mogen wederkeren. En daar waar het anders is, daar waar we deze morgen naar uw huis opkwamen en het in ons hart hebben gezongen, hoe branden mijn genegen heen, ons Heeren voor of in te treden, mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen. Heere, zou u dat verlangen uit genade willen vervullen? Gedenk ons, Heere, wanneer we, en ook dat is mogelijk, wanneer we onszelf geestelijk nog zouden kunnen misleiden. Wanneer we steunen op gronden die geen grond vormen voor de eeuwigheid. Heere, op de kansel en onder de kansel, zou u ons al datgene wat voor u niet bestaan kan willen afnemen. En willen schenken wat we niet missen kunnen. We bidden u voor degenen die thuis met ons meeluisteren. U kent ze in hun omstandigheden. U weet er ook van wanneer het een verdriet was voor hen om niet op te komen naar uw huis. Maar zoekt u ze op de plaats waar ze zich bevinden. Gedenkt u degenen die zojuist genoemd werden. We denken heel bijzonder aan onze broeder van Leeuwen die zo'n ernstig bericht moest ontvangen, samen met zijn vrouw en kinderen verwerken moet. Heere, we bidden van u, als hij deze week nog verder onderzoek zou ondergaan en de uitslag van dat onderzoek ook aan het einde van de week verwacht wordt, zou u nog willen geven, Heere, dat het mag meevallen. Maar, Heere, hoe de uitslag dan ook zal zijn, schenkt u boven alles wat nodig is in deze dagen kracht, ondersteuning en boven alles onderwijs door uw genade. Leer ons, Heere, in dagen van ziekte en in dagen van gezondheid, dat we broze mensenkinderen zijn onderweg naar de eeuwigheid. Mensenkinderen voor wie maar één ding geldt. Eén ding is nodig. Bind u dat boven alles op ons aller hart. Heere, gedenk onze broeder samen met zijn vrouw en met de kinderen die zoveel te verwerken hebben. Wilt u ze elk nabij en goed zijn en laten ze hun hart voor u mogen uitstorten. We willen u bidden voor andere zieken van de gemeente. We denken aan onze zuster Huize de Haan die een operatie moest ondergaan en die de operatie ook mocht doorstaan. We zeggen u dank voor uw bewaring. We bidden van u, wees u met haar. Wilt u geven dat de operatie afdoende mag zijn? Wilt u geven, Heere, dat ze herstellen mag in de komende tijd? En heiligt u ook deze wegen van beproeving aan haar hart. Gedenk haar samen met haar man en de kinderen. Hetzelfde bidden we u ook voor onze zuster Gaudriaan Peters, die eveneens een operatie moest ondergaan. Gedenkt u ook haar in het ziekenhuis? Heere, wilt u haar nabij zijn als ze ook nog wacht op de uitslagen van onderzoek na de operatie? En ook dat de nodige spanning met zich zou kunnen meebrengen? Wilt u haar uw genade geven om achter u aan te komen? En wilt u haar ook weer thuis brengen? Gedenk ook haar met allen die haar lief zijn, haar man, de kinderen, we dragen ook hen aan u op. We zeggen u dank, Heere, dat Marianne Voorthuizen weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Verschillende malen al is ze in het ziekenhuis opgenomen geweest. U weet ook wat voor vragen en onzekerheid dat geven kan. Wilt u ook haar in die omstandigheden nabij en goed zijn en haar nieuwe krachten schenken in de periode die voor haar ligt? Gedenkt u onze zuster Tereos Bouwman, bij wie rouw kwam. De oudste zuster werd uit het leven weggenomen. Aangrijpende werkelijkheid, Heere, wanneer we van jongs af samen zijn opgegroeid en samen oud geworden zijn en het eeuwigheid wordt. O, dan komt het sterven zo heel dichtbij. Wilt u schenken wat nodig is voor het hart? En sterkt u deze zuster ook in de dagen die voor ons liggen, ook op de dag van de begrafenis. Wees ook haar in haar ouderdom goed en nabij, ook wanneer de zwakheid van het lichaam zich gelden laat. Zo dragen we ook andere zieken aan u op. Niet alle namen kunnen hier genoemd worden, zijn ons ook bekend, maar u kent alle omstandigheden, Heere. Denk aan ons, ook aan degene die het psychisch moeilijk hebben. Wilt u zich ook over hen ontfermen? U weet ook hoe donker het om die reden kan zijn in een mensenleven. Heere, wilt u licht laten vallen over de duisternis en in de duisternis vanuit uw woord. We willen u ook dankzegging doen voor het feit dat gisteren de deuren van dit kerkgebouw geopend mochten zijn. Dat verschillende mensen vanuit deze woonomgeving kerkgebouw binnengegaan zijn en sommigen gewezen mocht worden op de boodschap van uw woord. Sommigen wellicht ook een Bijbel mocht worden overhandigd. Heere, zegent u het werk dat gedaan wordt. Eenvoudig werk, maar wanneer u er uw zegen aan verleent, dan kan het toch veel betekenen. Heere, geeft u ons ook de rechte bewogenheid met de mensen om ons heen. In de plaats van onze inwoning, ook in de grote stad waar onze gemeente zich bevindt. Werkt u nog, Heere, ook onder degenen van onze gemeente die afgedwaald zijn. Onze kinderen misschien wel, onze kleinkinderen, de wereld ingegaan of samenkomend onder een woord waarvan we wellicht vrezen dat een mens daar niet eerlijk behandeld wordt. En onze ziel kan ineen krimpen wanneer we eraan denken. Laten we al die zorgen toch aan u bekend mogen maken in dit morgenuur. Heere, sterk ook uw dienaar. U weet wat er door hem heen gaat in deze ogenblikken. De gemeente die u aanwees. En de gemeente waarheen u de weg baande. En hij mogen aan elkaar verbonden zijn. En nu zijn onze ogen geslagen op u, Heere. O, laten we toch maar nooit van onszelf verwachten, maar van u, totdat u ons genadig zijt. Om Christus wil. Amen. Psalm 77, het 8e en het 11e vers willen we gaan zingen, gemeente. Psalm 77, vers 8. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. En ook het 11e vers. De aarde sloeg van schrik aan het beven toen ze u langs uw pad zag streven. Zee en grote waters door in het nooit ontdekte spoor. Er zijn 3 collecten, de eerste voor de eredienst, de tweede is voor bijzondere noden en wordt gehouden voor de Hudson Taylor Stichting voor hulp aan christenen in China. Deze collecte bijzonder bij u aanbevolen. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor de algemene kosten van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. 68, het vijfde vers, willen we na de prediking zingen. Uw hoop, uw kudde woonde daar, uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. En hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 68 na de prediking. In gedachte gemeente gaan wij deze morgen naar een schaapskooi uit het land van de Bijbel. Ik denk dat de kinderen die vanmorgen in de kerk zijn wel eens een schaapskooi hebben gezien in ons land. Dat is eigenlijk nog een betrekkelijk luxe onderkomen vergeleken bij een schaapskooi in het land van de Bijbel. Want zo'n schaapskooi was eigenlijk niet meer dan een plek in de open lucht, omgeven door vier muren, eenvoudige aardewallen of stenen muren. Maar binnen die vier muren was er voor de schapen van verschillende kudden een bepaalde veiligheid. En aan het einde van de dag kon je het zien hoe herders met hun kudde zich begaven naar de schaapskooi. En de schapen daar de schaapskooi lieten binnengaan en de zorg over hun verschillende kudden toevertrouwden aan degene die in Johannes 10, het derde vers, wordt genoemd de deurwachter. En wanneer dan de nacht, de lange nacht, met al zijn gevaren voorbij gegaan was, dan zocht de herder in de vroege morgen zijn kudde weer op. En dan speelde zich daar, en daar gaat het me vanmorgen vooral om, dan speelde zich daar in de deuropening van de schaapskooi een heel bijzonder tafereel af. Dan stond daar de schaapherder en hij zag al die schapen behoren tot allerlei verschillende kudden door elkaar heen zich bewegen. En dan liet de herder zijn stem horen. En op de stem van de herder kwamen dan precies de schapen die zijn eigendom waren naar hem toe. En dan liet de herder die schapen één voor één onder zijn handen of onder zijn staf doorgaan naar buiten toe. En terwijl dat gebeurde, noemde de herder de naam van zijn schapen. Want in Palestina gaf een herder zijn schapen doorgaan zijn naam. En wanneer dan zo alle schapen uitgedreven waren uit de schaapskooi, dan ging de herder naar voren, voorop, en gaf hij leiding aan de kudde en volgden de schapen hem. Wel, dat is het beeld dat voor de mensen in de tijd van de Heer Jezus heel vertrouwd was. Dat is ook het beeld waaraan de Heer Jezus gedacht heeft als hij de woorden van onze tekst van vanmorgen spreekt. Mijn schapen horen, dat is dus ook herkennen, gehoorzamen mijn stem. En ik ken dezelfde en zij volgen mij. Bij die woorden willen we met de hulp van de Heere deze morgen stilstaan. En we schrijven bij de woorden van onze tekst de schapen van Christus. De schapen van Christus. Drie gedachten. Allereerst de schapen en de stem van hun herder. Dat is het begin van de tekst. Mijn schapen horen mijn stem. In de tweede plaats de schapen en het hart van hun herder. Dat is het midden. En ik ken dezelfde. En de diepste betekenis daarvan, dat hopen we nog te horen, dat is, ik heb ze lief. Ten slotte de schapen en het spoor van hun herder. Dat is het slot. En zij volgen mij. Dus de schapen van Christus en de stem van hun herder, het hart van hun herder en het spoor van hun herder. Wanneer wij deze morgen gemeente gaan luisteren naar de boodschap van onze tekst, dan is het, en dat is eigenlijk altijd belangrijk, van groot belang om een tekst te houden tegen de achtergrond van het verband waar het in staat. Dat geldt ook hier. Alleen dan zullen we ook kunnen proberen om duidelijk te krijgen wat de bedoeling van de Heer Jezus met deze overbekende woorden is geweest. En dan neemt ons tekstgedeelte en de omgeving daarvan ons vanmorgen mee naar de tempel in Jeruzalem. Het is een van de feesten, het feest van de vernieuwing van de tempel, zegt vers 22. Dat was een betrekkelijk onbekend feest, ingesteld ongeveer 164 voor Christus. 3 jaar daarvoor was er in de stad Jeruzalem iets verschrikkelijks gebeurd. De koning van Syrië had de stad veroverd, maar was ook de tempel binnengedrongen en had de tempel op een verschrikkelijke manier ontheiligd en ontwijd. En in de tempel, op de plaats waar de enige ware God gediend en vereerd werd, daar was een altaar geplaatst voor een Griekse afgod. Maar een jaar of 3 daarna, zo rond 164 voor Christus, is er onder leiding van een zekere Judas de Maccabeer een tegenactie gekomen. En de heidenen zijn verdreven uit de stad en de tempel is opnieuw in gebruik genomen, zouden we kunnen zeggen, helemaal gereinigd, opnieuw gewijd, vernieuwd. En die belangrijke gebeurtenis in de geschiedenis van Israël, die moest volgens de Joden ieder jaar herdacht worden tijdens het feest van de vernieuwing van de tempel, of zoals het vandaag ook nog genoemd wordt, het lichtenfeest of het Chanukka-feest. Wel, het is op dat feest, in de tijd van de winter, dat de Heer Jezus ook met zijn discipelen, zullen we mogen aannemen, in de tempel van Jeruzalem is, in de dingen zijns vaders is. Want daar moet u dan, en dat wil ik maar niet verder uitwerken vanmorgen, maar daar moet u voor uzelf nog maar eens over nadenken. En jij, dat de Heer Jezus in alles wat er in die tempel te zien was, zijn eigen werk heeft gezien. Zijn eigen lijdensgang heeft gezien. Als daar de dieren geslacht werden en geofferd werden, was dat een herinnering aan wat hij ook wel volmaakt wist. Dat hij een weg van lijden en sterven zou gaan. De Heer Jezus bevindt zich, zo zegt vers 23 dan, in het voorhof van Salomo, een overdekte zuilengang. Waarschijnlijk omdat het de tijd van de winter was en omdat de koude oostenwind en de winterregens het land en de stad van Jeruzalem teisterden. En als de Heer Jezus daar dan aanwezig is, dan gebeurt het. Dan komen daar ineens van verschillende kanten Joodse mannen naar hem toe. En die Joodse mannen, ze omringen hem, zegt het 24ste vers. Ze gaan in een kring om hem heen staan. En ze stellen hem vol ongeduld een vraag. Want we horen hen vragen: hoe lang houdt gij onze ziel op? Dat betekent zoveel als: hoe lang houdt u ons in spanning? Hoe lang houdt u ons in het onzekere, in het ongewisse? Hoe lang houdt u onze ziel op? Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrijuit. Deze mensen, ze willen dus weten of de Heer Jezus echt de Christus is. Wel, wij zouden zeggen, dat is een veelbelovende vraag. Dat is een geestelijke vraag, zou iemand misschien zeggen. Je kon slechtere vragen stellen, jawel. Maar deze Joodse leidslieden hebben met hun vraag een heel bepaalde bedoeling. Ze hopen dat de Heer Jezus zal zeggen dat hij de Christus is. Dat hij de beloofde Messias is. En dan zullen ze stof vinden om de Heer Jezus aan te klagen bij het Romeinse gezag. dan zullen ze zeggen, onder ons volk is er één opgestaan, een zekere Jezus van Nazareth, en hij zegt dat hij de Messias is, degene die ons volk verlossen zal van de Romeinen en die in opstand zal komen. Dat is hun bedoeling. Dat is dus een vijandige bedoeling. En de Heer Jezus, gemeente, heeft dat geweten. Hij heeft dat met zijn volmaakt zondeloze ziel aangevoeld. Wij zijn misschien allemaal wel eens in een omgeving geweest waar we niet welkom waren. Wij zijn misschien allemaal wel eens geweest op een plaats waarvan u voelde, de mensen hier, ze wensen me niet. En als je dat meemaakt, dan kan dat soms verstikkend werken. Maar de Heer Jezus heeft dat met zijn volmaakt reine ziel 33 jaren lang moeten meemaken. En alle vijandschap van mensen, niet alleen openlijke vijandschap, maar ook verborgen vijandschap, heeft de Heer Jezus gezien. En hij heeft eronder geleden. Ook onder deze vraag. Indien gij de Christus zijt, zeg het ons vrij uit. De Heer Jezus heeft eronder geleden. En toch, en dat is een wonder, gemeente, hij geeft antwoord. Misschien zijn er vanmorgen wel mensen onder ons die zeggen, zou ik nu nog wel een vraag aan de Heere mogen stellen? Met heel mijn verzondigde leven, met al die verborgen dingen die de Heere wel weet en die de Heere wel ziet, zou ik mijn handen nog wel mogen vouwen, mijn ogen mogen sluiten? Zou ik de Heere nog wel mogen vragen? Dan laten we luisteren naar wat de omgeving van onze tekst van vanmorgen zegt. Want daar ligt heel duidelijk deze boodschap in. De Heere wil nog gebeden zijn. En hoe verloren uw leven ook is. En wat voor puinhopen van schuld er in uw leven ook zijn, die u aanklagen. En hoe u of jij misschien, zonder dat de mensen dat weten, uzelf wel verminkt voelt, geestelijk gesproken, door de zonde. Toch zegt de Heere nog, roep mij aan in de dag der benauwdheid. Toch zegt de Heere nog, doe mij uw stem horen. Toch roept de Heere het nog, zoek mij terwijl ik te vinden ben. En roep mij aan terwijl ik nabij ben. De Heere geeft antwoord in de omgeving van onze tekst. En wat is dat antwoord dan op die vraag of de Heer Jezus de Christus is of niet? Wel, dan gaat de Heer Jezus wijzen, en we komen bij het 25ste vers, dan gaat de Heer Jezus wijzen op drie dingen. Dan wijst hij allereerst op zijn woorden. Want hij zegt, heb ik het u niet gezegd? Of stellend, ik heb het u gezegd. Het is alsof de Heer Jezus terugwijst naar al die keren dat hij het woord heeft gericht tot de mensen. En dat hij zichzelf aan de mensen in zijn woord bekendgemaakt heeft. Dat hij gezegd heeft, ik ben het licht der wereld. En ik ben het brood des levens. En ik ben de goede herder. Uit al die woorden is toch heel duidelijk geworden dat hij de grote vervulling is van alle profetieën van het Oude Testament. Dat hij de Messias is, de beloofde Christus is. Ik heb het u gezegd. Tweede, waar de Heer Jezus ook op wijst, dat zijn zijn wonderen. Dat staat ook in Vers 25. De werken die ik doe in de naam van mijn Vader, die getuigen ook van mij. Het is alsof de Heer Jezus wijst naar al die wonderen die hij gedaan heeft. Alsof hij het zegt, weet u het niet meer, van die lammen te Bethesda. En ik gaf hem kracht om weer te gaan. En weet u het niet, van die blind geborene. Ik gaf hem het licht in zijn ogen. Ik ben de beloofde Messias. Het is niet alleen duidelijk geworden vanuit mijn woorden. Maar het is ook duidelijk geworden vanuit mijn werken. En als de Heer Jezus daarnaar verwijst, dan ligt daar tegelijkertijd een drang in. Dan zegt de Heer Jezus, had toch geluisterd naar mijn woorden. Had toch gelet op wat ik heb gedaan aan wonderen. Maar dan, en dat is het derde, en we komen steeds dichter bij onze tekst. Dan moet de Heer Jezus wijzen op de schuld van hun ongeloof. Want tegenover al die woorden van de Heer Jezus Christus, en tegenover alle wonderen die hij gedaan heeft, staat de verwerping van de mensen, staat hun ongeloof. Gijlieden, gelooft niet. Daar klinkt een heilig verwijt in door, gemeente. De Heer Jezus zegt, ik heb het u toch zo vaak gezegd en zo vaak betuigd. En gij gelooft niet. Moet de Heer Jezus dat vanmorgen zeggen tegen u, tegen jou? 14 jaar misschien? 14 jaar onder het woord geweest, of iets minder dan misschien, 10 jaar onder het woord geweest. Ik heb het u gezegd. En gij gelooft niet. 20 jaar, 60, 80 jaar onder het woord geweest. En gij gelooft niet. Gemeente, dat zou ons vanmorgen tot schuld moeten worden. Nee, dan gaat het niet aan om ons te verschuilen achter het feit dat we niet geloven kunnen. Al is dat bijbels gezien waar vanuit onszelf. Maar de Heere eist het wel. En hij mag het eisen. Omdat hij de mens goed geschapen heeft. Naar zijn beeld geschapen heeft. Bovendien omdat hij met zoveel roepstemmen gekomen is. Misschien ook wel in uw en jouw leven. Iedere zondag 2 keer de roepstem van de prediking. En die ernstige gebeurtenissen in je leven. Misschien wel een leeftijdgenoot die plotseling uit het leven werd weggenomen. De Heere liet zijn roepstem horen. Maar niet echt voor de Heere op de knieën gekomen. Gijlieden, gelooft niet. Gemeente, dat zou ons onrustig moeten maken. Zeker als we horen wat de Heer Jezus daar nog aan toevoegt. Want gij zijt niet van mijn schapen, zegt het 26e vers. Dat is een verschrikkelijk woord. Een waar woord, als de Heer Jezus het spreekt, maar toch ook een heel aangrijpend woord. Als de Heer Jezus dat nu moet zeggen, gij zijt niet van mijn schapen. En dan moet u er even op letten in wat voor volgorde de Heer Jezus de dingen zegt. De Heer Jezus zegt, eerst, gij lieden gelooft niet. U hebt onophoudelijk, zegt hij als het ware, u hebt onophoudelijk gestreden tegen mijn woorden en tegen mijn roepstemmen. En u hebt zich verhard en u hebt mijn woord verworpen. Gijlieden gelooft niet. En daarin komt nu tot uitdrukking die aangrijpende werkelijkheid. Gij lieden zijt niet van mijn schapen. U behoort niet. En op de bodem van die woorden ligt de ernstige werkelijkheid. U behoort niet tot degene die mijn Vader aan mij gegeven heeft. U behoort niet tot degene voor wie ik mijn leven zou geven. Gij lieden zijt niet van mijn schapen. Dat kon de Heer Jezus gemeente zeggen, omdat hij alwetend is. Dat laatste, dat kan een prediker van het woord nooit zeggen. Dat iemand niet tot de schapen behoort. Tot de uitverkoren schapen behoort. Want de meest goddeloze zondaar kan door de kracht van de Here nog tot bekering komen. Tegen alle menselijke verwachtingen in. Maar gemeente, waar wij wel voor kunnen vrezen. Allemaal. Is wanneer ons de kenmerken van de schapen zouden ontbreken. Wanneer het zo is dat we ons in geen enkel opzicht herkennen in het portret van de schapen zoals de Heer Jezus Christus dat portret tekent. Want als dat zo is, is er geen reden om te rusten. Wat zijn die kenmerken dan? En dan komen we bij onze tekst. In dat verband spreekt de Heer Jezus de woorden ook van onze tekst. Dan zegt de Heer Jezus allereerst, en dat is het eerste kenmerk, mijn schapen horen mijn stem. Dat is het eerste wat hier dus genoemd wordt. Mijn schapen, degene die werkelijk in mij geloven, ze horen mijn stem. Wat wordt daarmee bedoeld? De stem van de Heer Jezus Christus horen. Nee, dat is niet zomaar ergens in de eenzaamheid, in de wildernis, een hoorbare stem vernemen. Uit het luchtledige. Met allerlei woorden die zomaar vanuit het niets naar je toe komen. U kunt dat en jij kunt dat lezen in bepaalde boeken. Bijvoorbeeld in vertaalde romans uit Amerika. Soms uitgegeven door een christelijke uitgever. Dan lees je in zo'n boek en dan kun je lezen, ik zeg niet dat het in alle boeken zo is, maar in bepaalde boeken, dan kun je lezen dat mensen ja zomaar plotseling een stem horen, een gevoel krijgen, een stem horen en die stem zegt dan iets in de trant van, ik heb je lief, je bent mijn liefste en dat wordt dan in zo'n boek vaak voorgesteld als het spreken van God. Maar gemeente, wij moeten bedenken dat als het gaat over het spreken van God in het leven van een mens, de Heere altijd spreekt door zijn heilig woord. Door zijn woord. Daarom is het ook van zo groot belang om onder de prediking van het woord te komen. En daarom is het van zo geweldig groot belang om dat woord voor jezelf te lezen biddend. En daarom is het zo van belang om dat woord ook te overdenken voor uzelf. Want de Heere spreekt door zijn woord. Maar niet automatisch. Want wat is dat spreken nu waar het hier in onze tekst over gaat? Mijn schapen horen mijn stem. Dat is een spreken waarbij de Heere door het krachtige werk van zijn Heilige Geest dat woord kracht verleent. En een zondaars hart voor dat woord opent en dat woord ingang laat hebben in het hart. En als dat gebeurt, gemeente, dan weet u dat ook. dan ondervindt u dat ook. Dan is dat gans anders dan alle andere keren dat we onder het woord hebben gezeten. Die keren dat de preek misschien wel mooi was en boeiend was en aansprak. Die keren dat de preek misschien ook wel ontroerde. Maar als de Heere zijn woord in zijn krachtige hand neemt en met kracht gaat spreken vanuit het woord tot je hart, dan ondervind je, ja wat, dat er eigenlijk in de kerk, als je dan in de kerk zou zijn, maar twee overblijven. De Heere en jezelf. Dan ondervind je dat woord, oh dat is niet voor een ander bestemd, maar dat spreekt de Heere met kracht tot mij. Dan wijkt de dominee ook naar de achtergrond. Dan zeg je niet meer, ik heb een mooie preek gehoord, of ik heb een bijzonder ernstig woord van de dominee gehoord, maar dan denk je bij jezelf, het was de Heere die gesproken heeft door zijn woord krachtig tot mijn hart. En waar is het woord, het spreken van de Heere dan altijd aan te herkennen, dat het je in de diepte brengt. Dat het je in de diepte brengt. In de diepte van de verootmoediging. Allereerst ook wanneer de Heere voor het eerst spreekt. En legt u daar, want wij moeten Bijbel spreken. Legt u daar en leg jij daar het handelingenboek maar naast. Daar zien we hoe de Heere krachtig spreekt. En het woord, het gepredikte woord kracht verleent. En hoe mensen door het wonder van genade tot bekering komen. Wat gebeurt er dan op de eerste Pinksterdag? Wat gebeurt er als het woord door de kracht van Gods geest ook werkelijk ingang vindt en kracht doet in de harten van mensen? Lopen ze dan naar voren en is het eerste wat ze dan doen, zeggen, ik heb een zaligmaker gevonden. Ik lees het niet. Ik lees iets anders. Toen werden ze verslagen in het hart. Doorboord, doorstoken staat er letterlijk. En ze gingen uitroepen, wat moeten we doen, mannenbroeders, om zalig te worden? Als Paulus, en Paulus heeft een heel bijzondere weg gehad, maar als Paulus daar op de knieën in het stof komt te liggen, op de weg naar Damascus, en de Heere spreekt met kracht tot hem, wat is dan het eerste wat we Paulus horen zeggen? Heere, wie zijt gij? Dan komt de nood. Heere, wie bent u? Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Mijn schapen horen mijn stem. En de vraag van morgen, gemeente, is, hebt u, heb jij in je leven ooit zijn stem zo gehoord? Met kracht. Zo dat het u op de knieën bracht. Zo dat het u in de nood bracht. Zo dat het u liet uitroepen, Heere, is er nog een middel om de welverdiende straf te ontgaan? Is er in uw leven ook, en daar ga ik een stukje verder, is er in uw leven ook dat spreken geweest, waardoor de Heere opnieuw met kracht, opnieuw vanuit zijn heilig woord, u liet horen dat er nu voor de grootste van de zondaren nog zaligheid mogelijk is? En dat u het zag voor uw eigen hart en leven. Ik kan nog zalig worden. Mijn schapen horen mijn stem. Nog iets verder. Is er in uw leven dat spreken geweest van de Heere, waardoor hij zich tegen de achtergrond van uw verlorenheid en van uw onmogelijkheid bekend maakte als de Christus, aan uw hart. Mijn schapen horen mijn stem. Als je die stem nu nog nooit gehoord hebt vanmorgen. En misschien dat er wel iemand is vanmorgen die zegt, nou dominee, als u zo begint. Als u het ons vanmorgen zo moeilijk maakt. En toch, in mijn hart gemeente is het verlangen dat u niet mijn stem zult horen, maar zijn stem. En als je nou nog nooit zijn stem met kracht hebt horen spreken in je leven. Als het nou nog nooit gebeurd is, om het te zeggen in het beeld van onze tekst, dat spreken van de herder u als een verloren schaap naar hem toetrok, zou u dan niet een plaats zoeken op de knieën, en jij? En zou je het niet vragen, Heere, ergens anders in ditzelfde Johannes-evangelie staat het geschreven, dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, en die ze gehoord hebben, zullen leven. Wilt u nog spreken met kracht tot mij? Al bevind ik me voor mijn waarneming nog in de geestelijke dood. Zoals de Heer Jezus sprak toen hij voor het graf van Lazarus stond. En hij riep het, Lazarus kom uit. En Lazarus kwam uit. De schapen van Christus, het zijn schapen die zijn stem met kracht hebben horen spreken. Maar het zijn ook schapen, want het staat er in onze tekst in de tegenwoordige tijd, horen mijn stem. Die als ze op hun plaats zijn hun oren telkens spitsen om die stem opnieuw te horen. Ze weten ook het verschil tussen die keren dat de preek mooi is, aansprekend is, onderwijzend is. En die keren dat de Heere zelf overkwam, meekwam in zijn woord. En daar verlangen ze naar. Och, weet ik derwaarts weer geleid. Heere, zou u opnieuw willen spreken? En als ze daar niet naar verlangen, als ze soms ook zo van hun plaats kunnen zijn dat ze de stem van de herder niet missen, dan brengt de herder hen zelf wel weer zo in de nood en zo in de duisternis dat ze vanuit hun vastgelopen toestand opnieuw de herder achterna klagen en het vragen, Heere, zoek uw knecht, zoek uw dienstmaagd, schoon hij uw wetten schond, want hij, zij volhard naar uw geboden te horen. De schapen en de stem van hun herder. Maar ook onze tweede gedachte, de schapen en het hart van hun herder. En ik ken dezelfde. Om die zin te begrijpen moeten we toch nog weer even terug naar die opening, die deuropening van de schaapskooi. Waar die herder stond en die herder zag de schapen één voor één onder zijn handen doorgaan. En hij kende de naam van zijn schapen, maar hij kende ook het karakter van zijn schapen en van zijn lammeren. Hij wist ook, dit schaap is zwakker dan het andere. En dit schaap of dit lam is veel dwaalzieker dan het andere. Hij kende zijn schapen. En een goede herder, dat is het verschil tussen een herder en een huurling, een goede herder had zijn schapen lief. Net zoals vandaag de dag een goede boer zijn vee lief heeft. Wel, dat betrekt de Heer Jezus op zichzelf. En ik ken dezelfde. Daar liggen eigenlijk drie dingen in. Daar zegt de Heer Jezus allereerst mee, ik erken mijn schapen als de mijne. Ik erken al die schapen die God de Vader aan mij gegeven heeft. Ik denk nog even terug aan afgelopen woensdagavond toen het daar even over ging. Al die schapen die God de Vader al in de eeuwigheid aan mij gegeven heeft. Ik erken ze als mijn schapen. Ik zal mijn leven voor die schapen geven. Ik zal die schapen opzoeken in hun verlorenheid, daar waar ze zijn. En ik zal ze brengen in de hemelse schaapskooi. Ik erken mijn schapen. Andere betekenis die er ligt in datzelfde zinnetje, en ik ken dezelfde, ja, dat is zoals het hier ook terecht vertaald is. Ik ken mijn schapen bij naam. En ik ken de zwakheden van mijn schapen. Ik ken de behoeften van mijn schapen. Ik weet wat ze nodig hebben. Ik ken het afdwalen. Dat zegt de Heer Jezus dus ook. Wat is dat eigenlijk een wonder, gemeente? En dan denk ik heel bijzonder aan degenen onder ons die de Heere mogen kennen en vrezen. Dat de Heer Jezus het zegt: ik ken mijn schapen. Ik weet van hun zwakheden af. Ik weet van hun behoeften af. Ik weet wat ze nodig hebben en niet missen kunnen. Ik weet ook hoe ze kunnen afdwalen. Gods kind kan zichzelf wel tegenvallen. En die valt zichzelf ook voor het aangezicht van de Heere dagelijks tegen. Paulus, ik ellendig mens. Gods kind kan, en dat moet in alle eerlijkheid vanmorgen ook gezegd worden, Gods kind kan een ander mens ook nog wel eens bar tegenvallen. Maar Gods kind kan de Heere nooit tegenvallen. En dat is een wonder. Omdat de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hoe zwak van moed, hoe klein we zijn van krachten en dat we stof van jongs af zijn geweest. Dat zeg ik vanmorgen niet tot verontschuldiging voor de zwakheden in het leven van Gods kind. Maar het kan wel een troost zijn. En het zal toch ook steeds meer tot het gebed aandringen. Bestuur mijn gang, Heere, daar gij mijn zwakheid ziet. Ik ken dezelfde. En dan de laatste betekenis die in die woorden ligt. Kennen, dat weten onze jonge mensen waarschijnlijk ook wel. Kennen betekent in de taal van de Bijbel ook heel vaak lief hebben. In het Oude Testament, Abraham bekende, letterlijk staat er kende, zijn huisvrouw Sarai. En zij werd bevrucht. Daar wordt het woord kennen gebruikt om de teerste liefdesgemeenschap tussen een man en een vrouw binnen de grenzen van het huwelijk aan te duiden. Kennen. Wel, die betekenis heeft het woord kennen in het Johannesevangelie ook heel vaak. Ik ken dezelfde. Dat betekent, ik heb mijn schapen lief. Mijn schapen, van wie ik weet dat ze zo kunnen afdwalen. Mijn schapen, van wie ik de zwakheden ken. Mijn schapen die ik heb opgezocht in hun verlorenheid. In de goot van het leven misschien wel. Of in de goot van je godsdienstige bestaan. Dat kan ook. En ik heb ze lief. Wat zou Gods kind meer biddend moeten leven met deze woorden. Ik ken dezelfde. En bij de troost die daarin ligt. En die troost zal ook altijd verootmoedigen. Klein maken. Heere, u kent mijn zwakheden. En dat u nou toch met me te doen wil hebben. De wijlen dominee van der Ent, sommigen van u hebben hem denk ik nog wel gehoord bij leven, die zei eens bij het ouder worden: het is een wonder dat God me nog niet zat wordt. Dat. Ik ken dezelfde. Ik ken hun zwakheden. Ik ken hun afdwalingen. Ik ken hun struikelingen. En ik heb ze nochtans lief. En dan het slot van de tekst. En zij volgen mij. Ten slotte de schapen en het spoor van hun herder. Ja, daar zien we die herder gaan. Hij heeft al zijn schapen uit de schaapskooi uitgedreven. En hij heeft een plaats ingenomen vooraan de kudde. En nu gaat die herder voorop, in de ene hand de staf, in de andere hand de stok of de knots waarmee hij zijn kudde verdedigde tegen de roofdieren. En dan gaat de herder voorop om de weg voor zijn schapen te wijzen, maar ook om de weg voor zijn schapen te banen. Want het spoor was soms een heel zwaar spoor. En als de Heer Jezus nu zegt van zijn schapen: zij volgen mij. Ja, dan ligt in die paar woorden eigenlijk ook een wereld van gedachten. Daar ligt om te beginnen in: overal waar de schapen zullen komen, daar is de herder al geweest. Zolang ze de herder maar volgen. Overal waar de schapen hun herder volgen, daar heeft de voetstap van de herder al gestaan. Daarom is de Heer Jezus een hoge priester die naar behoren medelijden kan hebben met al de zwakheden van de zijnen. Want hij is in alle dingen verzocht geweest. Als een kind van God nu Christus volgen mag, als die goede herder, de herder volgen mag, dan zal die in zijn leven niet een stap hoeven zetten op een plaats waar Christus niet is geweest. En het andere is ook waar. Als die afdwaalt, dan komt die op plaatsen waar hij zijn voeten verwondt. Want de zonde verwondt een mens altijd. Zij volgen mij. Wat wil dat zeggen? Vraagt iemand, wat betekent dat nou in de werkelijkheid van het leven? Wel, dat betekent allereerst dat de schapen van Christus gericht zijn op het woord van hun herder. Dat ze hun hele leven zoeken in te richten naar dat woord. Dat ze dat woord dus ook lezen en onderzoeken en overdenken. Ze volgen Christus in de aanwijzingen van het woord. Ze volgen hem ook in de aanwijzingen van zijn voorzienigheid. Dat zou ik vanmorgen toch ook nog even willen opmerken als het gaat over het volgen van Christus. Want er zijn omstandigheden in het leven dat een mens op een kruispunt komt te staan. Misschien dat jonge mensen dat ook wel herkennen, ouderen ook wellicht. Dat je op een kruispunt komt te staan en dat er twee wegen, of zelfs nog meer wegen, zich aandienen. En dat je jezelf de vraag stelt: wat is de goede weg? En dan is het eerste wat we natuurlijk altijd te doen hebben, het woord er biddend naast leggen. Maar er kunnen omstandigheden zijn waarin we zeggen: ja, het lijkt wel alsof de Bijbel zegt dat de ene weg goed is en de andere weg. Kijk, over sommige dingen is Gods woord heel erg duidelijk. Maar als het nou gaat over, ik noem maar iets, een beroepskeuze. Of over de keuze van een bepaalde werkkring. Of wanneer u oud geworden bent en u staat voor de keuze om een bepaalde medische behandeling nog wel te volgen of niet meer. En laat duidelijk zijn, ik bedoel niet euthanasie en alles wat daarnaar riekt. Daar gaat het vanmorgen niet over. Maar dat je voor de vraag staat, wat is nu goed? Wat is de weg van de Heere? O gemeente, dan is het niet altijd zo dat de schrift daar een heel duidelijk antwoord op geeft. En dan zullen we onze knieën te buigen hebben en te vragen hebben aan de Heere. Heere, wilt u het aanwijzen vanuit uw woord? Maar mag het ook duidelijk worden in de weg van uw voorzienigheid? Wilt u wegen toesluiten die gesloten moeten worden? En wilt u wegen openen die geopend moeten worden? Laat het ook in de gang van de dingen duidelijk mogen worden. Maar dan nooit op een manier die in tegenspraak is met het woord van de Heere. Zij volgen mij, dat is zien op de leidingen van het woord. Dat is zien op de aanwijzingen van Gods voorzienigheid. Dat is vooral biddend de oren spitsen om de stem van die herder met kracht te vernemen. Wel, dat zijn de schapen en het spoor van hun herder. Geldt dat altijd? Vraagt iemand vanmorgen. Geldt dat nou altijd in het leven van de genade? In het leven van een kind van God? Dat hij de herder volgt? Vraagt u het eens? Vraag jij het maar eens aan een kind van God? Dan zult u een ander antwoord krijgen. Dan zult u te horen krijgen, ach, was het maar zo. Maar wat zijn er bij mij een dwaalwegen? Wat zijn er bij mij een wegen ook weer de duisternis in? Wat heb ik moeten instemmen met de dichter van Psalm 119 vanmorgen? Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond dat onbedacht de herder heeft verloren. Maar tegelijkertijd is het in het leven van iemand die de Heere vreest. En laten we onszelf daar ook aan toetsen. Met het oog daarop heeft de Heere Jezus deze woorden ook gesproken. Tegenover mensen die hem verwierpen. Toets uzelf aan dat beeld van de schapen. Dan is het toch in het leven van de schapen en de lammeren van Christus. Hoe zwak ze ook zijn, maar wel zo dat ze op die dwaalwegen nooit rust vinden. Dat er in het hart altijd een bepaalde onrust en een onvrede blijft. Dat er, om het met het woord van Psalm 32 te zeggen, dat er een brullen, een kermen als van een gewond dier blijft op de bodem van het hart. En als dat aan de oppervlakte komt, dan wordt het gebed weer geboren. Ai, zoek uw knecht. Dan klinkt de klacht naar de hemel. Heere, ik heb me wel bij u vandaan kunnen zondigen en alles, alle omstandigheden getuigen tegen mij. Maar ik kan mezelf niet bij u terugbrengen en daarom zoek uw knecht. Zoek uw dienstmaagd. En dan het wonder, gemeente. Want dat is het grote geheim van het slot van onze tekst. Zij volgen mij. Dat is niet een woord dat op rekening staat van de lammeren en van de schapen. Dat is een woord dat op rekening staat van de goede herder. Die van de mensen verworpen is. En die door zijn vader verlaten werd. En die daar heeft gehangen in de diepte van de Godverlatenheid. En die het heeft moeten uitroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Die Heer Jezus Christus heeft het voor al zijn schapen en al zijn lammeren verdiend. Dat hij ze ook na ontvangen genade en na hun schuldige afdwalingen toch weer opzoekt. Tot beschaming, tot verootmoediging, maar toch weer opzoekt. Boven heel dat schapenspoor van de kudde van de goede herder staat geschreven: Hij heeft gedacht aan zijn genade en zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En dat, gemeente, dat zal ook de stof zijn voor het lied dat al die schapen en al die lammeren voor eeuwig zullen zingen, wanneer ze uiteindelijk door de trouw van de Heere worden gebracht in de hemelse schaapskooi. Dan zal er van die kudde geen lam, geen schaap achterblijven. En dan zullen ze zingen, Psalm 79 zegt, van zijn trouw en van zijn roem en van zijn onverwinbare krachten. Heere, u bent me te sterk geworden, u hebt me overmocht, u hebt me gedragen en opgenomen en gered. En u bent de getrouwe gebleven tegenover al mijn ontrouw. Onbezweken trouw, dat is het lied. Dat is de zangstof waarin de schapen, wanneer ze op hun plaats zijn, elkaar ook zullen vinden en elkaar ook zullen herkennen. En nu de vraag, gemeente, zult u dat lied hier op aarde in beginsel en straks voor eeuwig mogen zingen? Of zul je op de dag der dagen vanwege al je schuld en vanwege al je verwerpen en vanwege al je vijandschap als een bok aan de linkerhand van Christus komen te staan? Ga weg van mij, want ge hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. Ga weg, want u hebt nooit gebogen. Hoe als u nog buiten deze kudde voortleeft, laat het vanmorgen toch nood mogen worden in uw leven. Laat het u op de knieën mogen brengen. Laat het u mogen wijzen op die woorden die de Heer Jezus Christus ook in het 10e hoofdstuk van het Johannesevangelie gesproken heeft. Ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Deze moet ik ook toebrengen. En ze zullen worden één kudde en één herder. En zegt het dan maar, Heere, hier ligt zo'n verloren schaap. Ik weet niet hoe ik u ooit moet vinden. Ik weet niet hoe ik ooit tot u zou moeten komen. Zoekt u ook mij op in mijn verlorenheid. En wil ook mij brengen en toebrengen tot die kudde die eenmaal zalig wordt. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, zo komen wij ook aan het einde van deze dienst nog om uw naam dank te zeggen voor het feit dat u ons gaf dat we mochten luisteren naar uw woord. Wilt u dat woord naprediken, Heere, in onze harten? U hebt ellendigen dat land bereid door uw sterke hand, o Israëls ontfermer. En uw huis is nog niet vol. U gaat nog als die goede herder uit om verloren schapen op te zoeken. U blijft in het leven van uw schapen en van uw lammeren ook de altijd durende getrouwe. Heere, zegent u uw woord aan ons hart. Bewaar ons als we van hier gaan. Brengt u ons aan de middag van deze zondag weer samen. Kon het zijn, Heere, allemaal in getrouwheid onder uw woord. Hoor ons in de vergeving van alle zonden. Om Jezus wil. Amen. Psalm 84, het zesde vers is de slotzang. 84 vers 6. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.